Van harte welkom bij het programma Kunst en Zo van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik stel u graag voor aan mijn gast van vandaag, Henk-Jan Gijzelman. Henk-Jan, ik wil heel kort jou even introduceren bij het publiek, want naast beëdigd makelaar, taxateur voor kunst en inboedels, met oneindig veel kennis en ervaring, ben je ook nog eens een heel goed kunstschilder. Ik wil heel graag met jou even teruggaan naar jouw jeugd, want mijn ding is altijd, zit kunst in de genen? En ik denk het wel, hè? Als jij misschien ons iets zou kunnen vertellen over hoe dat in jouw familie allemaal is gegaan.
Ja, dat kan ik zeker doen. In de 19e eeuw zaten er een aantal kunstenaars, schilders en beeldhouwers in de familie. Daar zijn schilderijen van bekend. Dat zijn echt klassieke 19e eeuwse schilders. Mijn vader en zijn vader zijn makelaar-taxateur en veilinghouder. En ben dus eigenlijk van jongs af aan heb ik meegemaakt de werkzaamheden en gezien bij mijn vader en wat hij deed.
Hij nam jou mee als kleine jongen?
Als kleine jongen kwamen we vaak bij kunstenaars in huis. Daar zag je dus de ateliers, de sfeer die er hing. Dat was natuurlijk eigenlijk heel fantastisch. Dus dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met kunst.
Geweldig. Nou zie ik bijvoorbeeld dat jij zelfs als jongetje al meeging naar het atelier van Karel Willink.
Karel Willink.
Hè, dat je dan kan zeggen, ja, die ken ik wel.
die kennen we wel. Ja, het was natuurlijk weer zo'n in Amsterdam, dus daar zaten meerdere kunstenaars, de Joffers. Mijn vader had natuurlijk vanwege zijn beroep contacten met veel van die mensen. Ook omdat hij als makelaar, taxateur een veilinghuis zat, kwamen we dus regelmatig in contact met kunstenaars. Ik kan me ook herinneren, Victor Voor.
Ja.
Dat is de man die in de Amstel woonde. In de Amstel met
koning van de hippies, hè?
En ja, dat waren natuurlijk zeer bijzondere mensen. En ook via de veilingen kwam je allerlei kunstenaars tegen.
Overigens een tijdgenoot van waar we het net over hadden. Hè? Over van Heijboer.
Van Heijboer, ja.
Ja, ja. Nog steeds een liep niet zo goed af met hem. Met Victor.
Victor
is in het water gevallen. Liep Victor, niet goed af.
Ja, maar als je er binnen stapte, dan wist je niet wat je zag aan mobielen.
Dat klopt inderdaad, ja. Victor was overigens een Amerikaan die in Nederland terechtkwam. En eigenlijk de leer van Heijboer aanhing. Dus dat was wel heel erg leuk.
Dus dat achteraf zeg je, ja, dat is allemaal zo. Hè?
Precies. Goed, we hebben dan, als ik goed ben geïnformeerd, heb je in 67, word jij ook veilinghouder, net als je vader. Wat is het verschil, even kort voor het publiek, tussen een veilinghouder en een taxateur? Dat hoort wel bij elkaar.
Je begint meestal als in de kunstwereld natuurlijk om de kunst te leren kennen.
Ja?
Nou, bij een veilinghuis zijn allerlei disciplines aan mensen die daar werkzaamheden verrichten voor op kunstgebied, op zilver, goudgebied.
En, het zijn alle verschillende disciplines.
Ja, en die heb ik natuurlijk gevolgd en mee gewerkt, laten we het zo zeggen. Vooral.
Want daar heb je wel een opleiding toch voor?
Er is uiteindelijk een examen voor.
Okay.
Kijk, een opleiding kan je natuurlijk krijgen als je universitair opgeleid wordt. En dan kan je in die richtingen gaan die je dus wil.
Ja.
Maar ik heb het puur in praktijk geleerd.
Kijk.
Doordat je dus zo'n veilinghuis had en daar medewerkers had die waar je van kon leren. Ik stond er vooral bij de schilderijen mensen. Die stond je eerst achter het schilderij en later beschreef je het. En dat is natuurlijk op alle gebieden geweest. En toen moest je, als je veilinghouder wilde worden of makelaar, moest je wel examens doen.
Zeker.
Nou, dus eerst het veilinghoudersexamen, dat is wat breder.
Mm-hmm.
En later het makelaarsexamen.
Ja, ja. En dan ben je uiteindelijk, word je beëdigd taxateur.
Beëdigd taxateur, makelaar taxateur.
Ja. Ja. En dan een taxateur, die gaat op een gegeven moment, begrijp ik, taxeren. Maar wie vragen daarom?
Nou,
wie zijn dat?
Nou, ten eerste natuurlijk vanuit de veiling word je als taxateur gevraagd. Via de notarissen die geven de opdracht vaak aan het veilinghuis. En dan moet je taxeren voor de verkoop bij nalatenschappen. Dus dat is eigenlijk nalatenschappen.
Dat is het meeste, ja, hè, wat gebeurt.
Meeste, toen ik bij het, voor de veiling werkte, waren dat 99% taxaties voor verkoop.
En dan denkt de familie dat ze heel rijk zijn, hè?
Nou ja, dat viel soms zwaar tegen, ja.
Dat maak je dus ook mee, hè? Dat de familie denkt van, jongens, nu is de poet binnen. Opa is overleden, maar dat is niet altijd zo, hè?
Nee, want dan krijg je natuurlijk, wat moet er met de boedel gebeuren? En wat heeft waarde en wat zijn de kosten om het te ontruimen? Maar goed, het gaat natuurlijk om de belangrijke stukken die in een boedel zitten. Die taxeren, daar zijn de problemen vaak. Met de boedelscheiding.
En het is ook nodig, hè, om successieaangifte te kunnen doen.
Successieaangifte,
dus, je kunt
zeker
niet alles eerst even verdelen. Dat kan niet.
Nee.
Hè, dus het is ook absoluut een noodzaak dat het getaxeerd
wordt.
Voor
de successie heb je het ook nodig.
Ja, en dan moet het inderdaad wel een beëdigd taxateur zijn. Want er kunnen geen kunstjes uitgehaald worden. Dat kan niet.
Dus je bent onpartijdig. Ja.
Goed, dan is het allemaal getaxeerd. En wat dan? Wat gebeurt er dan mee? Zegt de familie, nou, dat is fijn.
Ze gaan dan vaak verdelen. En als je het netjes gedaan hebt en ze bevalt de mensen de contacten die je hebt, wordt er vaak ook, bemiddel je bij de verkoop.
Ja, en dan gaan we naar het veilinghuis.
Dan ga je naar het veilinghuis. En dat is, als makelaar-taxateur heb je daar met veilingen te maken. Maar ja, er is ook natuurlijk een andere afdeling, taxeren voor de verzekering.
Kijk, die hebben we ook nog.
Dat hebben we ook nog.
Verzekering, dat is om het werk te verzekeren. Maar je hebt het ook volgens mij als er gestolen is, als er iets kapot is.
Ja. Ik heb natuurlijk toen met de veiling en de taxaties deed, vooral voor de verzekering, voor de verdeling getaxeerd en voor de verkoop dus. En bij schades, voor musea en kunstschades bij mensen thuis, dan treed je natuurlijk op voor de verzekerde.
Ja.
In dit geval.
En dan moet het ook, want het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om een schade vast te gaan stellen van een schilderij wat je eigenlijk niet weet wat de waarde is. Dat is best heel moeilijk.
Nee, het is taxeren is natuurlijk vooral op de hoogte blijven van de kunstmarkt.
Ja.
Veel beurzen bezoeken. Prijzen. En nogmaals, die veiling is natuurlijk altijd een mooie
zien, de
basis.
Werken zien allemaal.
Dan zie je de werkelijkheid. En ik kijk naar alle veilingen, internationale veilingen en opbrengsten. En dan daardoor kan je toch vaak tot een goede regeling komen.
Nou kan ik me voorstellen dat er iemand aankomt die zegt, nou kijk eens wat een prachtig kunstwerk ik heb, noem maar een appel. En jij ziet hem en je denkt,
ja.
Dan moet je dus ook deze mensen gaan vertellen van, zou wel eens geen echte kunnen zijn. Doe je dat ook? Ga je het ook zeggen?
Kijk, als je dat zeker weet, dan het daar voor jou duidelijk is. Je bent natuurlijk toch niet. Je moet soms specialisten in die advies moeten die geven. En dat moet je zelf natuurlijk bepalen en ook in overleg met de cliënt.
Dan spat wel een droom uiteen, hè? En dan denken ze dat ze een mega kapitaal hebben en dan is het gewoon hartstikke vals.
Ja, maar daarvoor moet je ook in die wereld gewoon kennis en relaties hebben die dat voor jou dan doen en geassumeerd worden. Ja. En dan kan je tot een gedegen advies komen.
Die kan je raadplegen dan op zo'n moment.
Dat moet je raadplegen.
Dat moet je dan ook.
Specialist.
Dus ik kan me voorstellen dat iemand dan een Cobra-specialist is en dat je dan zegt, dit kan dus niet.
Wat ik ben geweest is natuurlijk algemeen taxateur.
Ja.
Dus breed. En als het meer diepgang moet zijn, dan halen we er mensen bij.
Leuk. Ik vind het lijkt me een ongelooflijk spannend beroep.
Het is een fantastisch beroep.
Ja, want je komt natuurlijk overal met alle vormen van kunst in aanraking. En ik denk dat je af en toe ook wel eens onverwachte verrassingen tegenkomt.
Dat
bij ontruimingen van boedels. Ik kan me voorstellen dat je dan af en toe iets tegenkomt. Denk, wow.
Ja, je komt heel meest krankzinnige dingen tegen. Wat ik duidelijk kan herinneren is bij een nalatenschap in een keukenkastje. Nou, oud keukenkastje, water liep er al nog in, een vieze boel. En daar stond een glazen vaas en met een kap erop. En dat was dus een lampje uiteindelijk. Dat bleek het te zijn, een paddenstoelvaas van Galé.
Ja.
Nou ja, daar stond dus even 15 of 20.000 gulden toen in dat kastje. En De man was overleden, dat kan ik me wel herinneren. En zijn vrouw, daar stond dat in dat keukenkastje, oud stel. En dat was natuurlijk een ontdekking. En dat gebeurt natuurlijk wel eens meer.
Dat is natuurlijk wel heel leuk, hè, als je dat dan tegenkomt.
Ja.
En ik denk ook dat het de droom is van alle mensen die met ontruimingen bezig zijn. Dan weet ik wel dat jij doet in feite geen particuliere ontruimingen van oma die overleden is. Dat doe je in feite niet, hè?
Nou, dat,
toch wel?
Ja, zeker. Okay. Er waren verhuisbedrijven die voor ons werkten. En die kregen, dat waren grote klanten van ons die... waar we dan echt deals mee hadden van de transporten voor de ontruimingen.
Ja.
Maar bij de ontruiming stonden wij natuurlijk wel, controleerden wat er heen ging. Hey, we maakten de lijsten op enzovoort.
En dat moet dan klaargemaakt worden. Ja. Dat is gigantisch veel werk ook.
Ja, er zit veel werk aan. Ja.
Weet ik uit business bij ons thuis, het is echt heel veel werk allemaal. Dan, goed, nou dan ga je jaren 90, je gaat naar Laren toe. Wat was voor jou de reden om in Laren te gaan wonen?
Ja, ik. Laren is natuurlijk voor mij altijd een kunstenaarsdorp geweest. Vroeger kwamen we in Bergen aan Zee.
Ja. En in, tegenhanger, hè, van Laren.
Ja, en dus ook in Laren. En ja, het kunstenaarsdorp.
Dat was wel wat je echt trok hier naartoe.
Ja, en ik kon, op dat moment kon ik ook veilingen organiseren van Laarse schilders in Singer.
Kijk.
En toen was er een pand, kwam te koop, waar ik een keer in de buurt taxeerde. Toen ik in de buurt taxeerde, hoorde ik dat. En het kon kopen. En toen is eigenlijk die eind jaren 90, zijn we daar, ben ik verhuisd naar Laren.
En was toevallig pal achter het Singer?
Dat was toevallig, want ik had maar ik heb daarvoor had ik een ander huis, ook in Laren. Maar het is dus om een 10 jaar tijd, okay, of 8 jaar tijd.
Ja, dan hebben we nog over de periode van de herfstflora, volgens mij.
Ja, de herfstflora vond ik zo schitterend. En toen de herfstflora niet meer gehouden mocht worden, kon ik daar binnenkomen. En ik heb er bijna een soort tweede herfstflora van gemaakt. Met aankleding van veel boeketten.
Fantastisch.
En dat heeft ook maar een paar jaar, 2 jaar gedaan, hebben we dat.
Ja, maar iedereen heeft daar nog steeds een beetje... van die hele mooie herinneringen aan.
Het was
van,
fantastisch.
Ja. Ja. We waren net het hele verhaal dat je veilinghouder was, taxateur. Nou, ik begreep dat in het jaar 2000 dan stopt het veiling gebeuren.
Ja, dan ga ik over naar op alleen verzekeringstaxaties.
Ja, dan ga je alleen taxaties en dat soort dingen doen. Ja. En dat betekent dat je wat meer tijd overhoudt. He, want taxaties zijn vaak op afspraak. Veiling is constant.
Ik kom hier mijn eigen planning maken.
Ja, en dan heb je wat meer tijd om zelf kunstenaar te gaan worden.
Ja.
En dat zit natuurlijk al in je. Dit zit in je genen, daar ben ik van overtuigd. Maar het moet er nog even uit.
Ja.
Dus je gaat aan de slag met olieverf. En je gaat werken maken. En je hebt zelfs de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Je hebt een paar weken wel kun je vrijnemen. Je kunt naar het buitenland gaan. Ja. Je kunt gaan schilderen in Frankrijk, in Griekenland. En dat doe je niet onverdienstelijk. Het wordt heel goed.
Nee.
En dan? Wat ga je dan doen? Ga je verder daarmee?
Nou ja, het bevalt natuurlijk zo goed. Dat die tijd die je hebt. En ik had natuurlijk een paar klanten. Uiteindelijk waar ik getaxeerd heb. Die in Frankrijk zaten. En in Zweden en in Italië. En daar kon ik dan soms, als er mensen met vakantie gingen of lang weg bleven, het waren toch vaak internationale mensen, kon ik daar vaak enkele weken schilderen. En dat heb ik ook in Zweden gedaan. Daar ben ik geweest. Daar heb ik een soort atelier gebouwd. Daar kon ik, een maand zat ik in Nederland, een maand zat ik in Zweden bijvoorbeeld. En dat, als ik in Nederland was, was ik gewoon aan het werk. En als ik in Zweden was, ging ik schilderen. Zo heb ik dat in Griekenland
combinatie.
Ook gedaan.
Ideale combinatie natuurlijk,
dat,
van werken en daarna ga ik even me echt richten op schilderen.
Ja.
En dat was ook een mega succes. Nou heb ik gezien dat je maakt interieurs, cafés, stadsgezichten, stillevens, landschappen. Dus heel breed georiënteerd. Ja. Wie was bijvoorbeeld jouw favoriete schilder in die tijd?
Nou, dat is nou juist moeilijk te zeggen.
Ja.
Want ik heb natuurlijk allerlei typen schilders ontmoet en gezien. Getaxeerd. Dus ik zie allerlei stromen en kunstenaars die ik gewoon interessant vind. En daardoor heb ik misschien niet eigenlijk een echte eigen stijl gekregen. Maar ben beïnvloed door allerlei schilders die ik mooi vind. En dat is een beetje op de impressionistische tour. En realistisch. En het is het een beetje. En het realisme, ja, dat vind ik interessant. En ik probeer dus die historische, de oude sferen, probeer ik terug te krijgen. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik in die oudere boedels heb ik gezeten. Zeker. Vooral de oudere collecties waar die ik gezien heb.
Nou, vat jij het zelf mooi samen. Dat zie ik tenminste op jouw affiche staan van je komende tentoonstelling. Daar staat op dat je klassiek impressionisme schildert.
Dat is de titel geworden.
Ja, klassiek impressionisme. Ja, nou, impressionisme kennen we natuurlijk. Dat is het weergeven van sferen.
Ja.
En klassiek is eigenlijk wat je net zei. Van ja, ik word toch wel beïnvloed door de oude meesters.
Ja, en dan zie je dus niet bijvoorbeeld op een 19e-eeuws stadsgezichtje of Laris Dorpsgezichtje. Ja, dan zie je geen stoplichten staan en geen zebrapaden. Nou, die laat ik dan ook, als het even kan, weg.
Kijk, dat is dus de uitleg ervan. Want dat kunnen mensen zich afvragen. Wat bedoel je nou met klassiek impressionisme? Ja, dit snap ik.
Je kan er alle kanten mee uit. Ja. Maar dit is onder andere een richting.
Nou, heb je ook wel eens een grapje uitgehaald volgens mij. Want ik kan me ook een schilderij van jou herinneren. Dat je een plank maakt met allemaal broden erop. En dan zit er ineens één in plastic verpakt broodje tussen.
In plastic verpakt, ja.
Is toch even weer van letters
toch
op?
Bij het heden blijven.
Hè? Bij het heden blijven. En dat is denk ik ook je sterke punt. Dat je inderdaad van, kijk, het lijkt op een oude meester. Maar kijk even, het is ook van deze tijd.
Nou, er hangt nu op de tentoonstelling eigenlijk mijn eerste werkje van Laren bij het Bonte Paard, waar auto's op staan.
Ja.
Maar geen stoplichten.
Maar geen stoplichten. Huh? En geen zebrapaden.
Dan moet ik je teleurstellen, is dat een heel voorzichtig zebra.
Eentje erop. Nou ja, toen wilden mensen ook niet plat gereden worden. Hè? Want toen hadden we nog de Gooise tram die daar reed.
Ja, dat was een moordenaar.
Precies. Dus dat was ook niet zo fijn.
Nee, dat kan je beter niet schilderen.
Nou weet ik ook dat je op een gegeven moment, je krijgt natuurlijk een hele hoop leer jezelf door te schilderen, door enorm goed te gaan kijken. Maar op een gegeven moment kom je erachter, kom je Cor van Tricht tegen, een goede vriend van jou, zelf ook taxateur en restaurateur. Restaurateur is hij toch?
Restaurateur.
Ja, geen taxateur. Nee. En die zegt tegen jou, luister eens, je bent hartstikke goed bezig, maar je moet eerst heel goed leren tekenen. Dat klopt,
ja,
hè?
Ik heb natuurlijk nooit echt les gehad.
Nee.
Ik heb alleen gekeken en bij mij gegangen, een beetje gegaan. En doordat ik bij Cor kwam, die in Laren dus bij Markant werkte.
Ja. Hele goede kunstenaar trouwens.
Hij was restaurateur. En ik had vaak van klanten bij schades, kunstschades aan schilderijen. Nou, bepaalde schilderijen kon hij zeer goed restaureren. Dus dat was eigenlijk de eerste contact in de winkel. En we zijn vrienden geworden. En hij schildert veel Laarense schilderijen. In de omgeving van het Gooi schildert hij landschappen. En hij fotografeert ook goed. En ik ben eigenlijk heb door hem leren kijken. Hoe zit Bonte Paard eruit? Dat moet gewoon goed staan.
En het moet kloppen. Dat is een van die uitspraken van hem. Hè? Van
en
het
toch moet realistisch kloppen. Als je een beetje realistisch schildert.
Ja, precies.
Dus daar heeft hij me wel bovenop gezet.
Ja, heel goed.
Ja. Ja, dat is ook goed.
En dat hebben we soms ook nodig, hè?
Allemaal toch een leraar nodig.
Ja, die gewoon misschien die toch even erop wijst. Let eens even op.
Ja, let daar en daar op. Zeker.
Dan gaan we natuurlijk naar jouw expositie die vanmiddag gaat openen.
Ja.
Om 3:30 vanmiddag, zaterdagmiddag. De expositie Verstilde Tijd met ruim 40 werken. Die vooral gebaseerd zijn op het dorp Laren. Want dat is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Waar bijvoorbeeld een schilderij is van de houtzagerij te zien. Die is er niet meer. Hoe leuk is dat? Dat we dat toch weer hier terugzien.
Ja, dan kom je in de oudheidkamer of de kunsthistorische kamer. Zie je een boekje waar dan de oude houtzagerij op staat. Mijn dochter heeft er vlak tegenover gewoond. Waar nu de houtzagerij zijn allemaal nieuwe appartementen, huizen gebouwd. Nou, en toen zag ik die oude afbeelding. En heb daar twee schilderijen van gemaakt.
Fantastisch. Echt heel leuk. Nou, dan wil ik ook graag iets uit de tentoonstelling even lichten. Dat zijn het werk, dat is misschien niet voor iedereen bekend die term, de trompluis. En trompluis is natuurlijk gezichtsbedrog.
Dat is de vertaling.
Dat is de vertaling van val van het oog. Hè?
Ja.
Wat is dat?
Wat dat is.
Ja, bijvoorbeeld, wat heb jij gemaakt als een trompluis?
Ik heb een vitrine, geschilderd houten vitrinekastje gemaakt, geschilderd. Met potjes en dingetjes erin. En dat is in de hele 3D-stijl. En dat is dan een tromluig, boerenbedrieger op zijn Hollands gezegd. Ja. Dus het lijkt een kastje, je hangt het aan de muur. Ik heb het ook, het paneel waar het op geschilderd is, met olieverf trouwens, allebei schilderijen, dat heb ik zo gezaagd ook, dus dat het een kastje lijkt. Spijkers er zogenaamd in, gehakt, gemaakt. En dus het is een boerenbedriegertje. Het geeft een 3D-dimensionaal
beeld. Nou, je hebt inderdaad het idee dat je de flesjes kan pakken die daar staan. Ja, en dat kan niet, het is zo plat als wat.
Het is helemaal plat, ja.
Maar ongelooflijk leuk. Ja, het is een en leuk het werkt dus ook nog steeds. Hè? Het werd heel veel gedaan in, ik denk, de 18e eeuw.
Vooral
de
18e eeuw, ja,
hebben
ja,
ze het heel veel gedaan. Ja. Met die trompluis was dat heel populair.
En engeltjes die uit de muur komen enzovoort.
Ja,
dat is ook
mensen
een
die over de lijst heen hangen.
Over de lijst
en zo.
Heen hangen. Ja.
Dat werkt. Maar ongelooflijk leuk om dit weer kennis mee te maken nu. Dat is echt wel heel bijzonder.
Ja.
Goed, de verstilde tijd. Om 3:30 wordt die geopend in de theaterzaal van het Rosa Spierhuis. Speciaal voor de opening is er een film gemaakt door Hans Loosman.
Ja.
Die gaat eigenlijk de introductie in de film doen van jou.
Ja.
Onwijs leuk. Gaan we heel erg naar uitkijken. Ik heb hem even mogen kijken al, maar hij is echt heel erg leuk. Dan gaan we ook een interview doen met jouw kinderen, die alle drie aanwezig zullen zijn daar.
Ja.
En daar gaan we eigenlijk even de vraag aan met: zit kunst nou daadwerkelijk in de genen? En dat mogen jouw kinderen dan gaan beantwoorden.
Ja.
Ik denk dat dat heel leuk wordt. Ik weet nu al dat het wel zo is.
Ja, je hoopt iets mee te geven. Maar ja, goed.
Ik heb ze alle drie ontmoet, dus ik denk dat het ook zo is.
Ja.
Ik vind dat onwijs leuk. Ik ga even wat dingen zeggen voor de agenda. Dat kan nog net. Voor de agenda, voor allemaal. We hebben, Henk-Jan heeft hier ook geregeld, behalve deze tentoonstelling, dat er twee hele bijzondere lezingen komen die tijdens de expositieperiode gegeven worden in het Rosa Spier. Dat is op dinsdag 25 november hebben we Willem de Winter, taxateur van kunst en antiek, en kennen wij allemaal van het programma Kunst en Kitsch.
Dus,
dat is 's middags om 3:00. Echt ongelooflijk leuk. Hij vertelt dan wat hij allemaal tegenkomt als die mensen allemaal komen met hun grote schatten bij Kunst en Kitsch. Nou, dan hebben we de tweede, die is ook spectaculair. Die komt dinsdag 16 december om 7:30 in het Rosa Spier. En dan komt Evert Douwes van Douwes Fine Art, komt ons dan vertellen over de etsperiode van Rembrandt. Hij neemt ook een hele hoop etsen mee.
Ja.
En gaat ons dan daar, wist ik trouwens ook niet, dat grafisch oeuvre van Rembrandt zijn zo'n 300 stuks.
Dat is
echt,
wat, hè?
Echt heel bijzonder. Ja. En dat komt hij eigenlijk voor ons allemaal vertellen. Het is een cadeau van jou aan ons, aan het publiek van Rosa Spier. Je hoeft ook geen toegang te betalen. We verwachten veel gasten, dus kom wel op tijd. Want vol is vol.
Vol, ja.
Nou, dan is er nog meer te doen. We hebben zondag, aankomende zondag, dus morgen, 16 december om 3:00... hebben we een voorstelling van de Tour de Chance met Coming of Age. Met drie dames op leeftijd die uit het theatervak komen en nog één keer willen knallen met hun mooie liedjes. En dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Een hele komische voorstelling en zeker een aanrader. Maar eerst jouw opening zaterdag. Het programma hier, want we zijn door de tijd heen. Het programma is nog terug te luisteren bij nhgooi.nl gewist. Daarbij kan het teruggeluisterd worden. En ik wil Mark heel hartelijk danken voor de techniek. Super dat je dit weer wilde doen allemaal. Dank u wel voor het luisteren. We zijn er weer over 2 weken. En met het programma Kunst en Zo. En dan kom ik weer hopelijk met een hele leuke gast hier. En die gaan we dan weer laten vertellen over wat er allemaal te doen is hier.